Turn with me to Revelation chapter 5.
Wil u met mij meegaan naar Openbaring hoofdstuk 5?
Father, I ask that you would open our hearts to your word.
Vader, ik bid dat u onze harten voor uw woord opent.
Help us to see new things and wondrous things from your law.
Help ons om nieuwe, geweldige dingen in uw wet te ontdekken.
Thank you for the gift of your son.
Dank u wel voor de gave van uw zoon.
Thank you for the gift of his servant spirit.
Dank u wel voor de gave van zijn dienstbare geest.
Thank you that he will serve the earth as its rightful king.
Dank u wel dat hij de aarde zal dienen als de rechtmatige koning.
We receive him today as king.
En wij ontvangen hem vandaag als koning.
Amen.
Amen.
So we're looking at this great throne room scene in chapter 4 and 5.
Dus we kijken hier naar die geweldige scène van de troonzaal in Openbaring 4 en 5.
In the first three chapters, we've seen the revelation of Jesus in several different descriptions.
In Openbaring 1 tot en met 3 hebben we de openbaring van Jezus gezien in verschillende beschrijvingen.
And we said that this is Jesus revealing himself to weaken broken believers to prepare them for moments of difficulty.
En we hebben gezegd dat Jezus zichzelf daar openbaart om zwakke, gebroken gelovigen voor te bereiden op een periode van problemen.
And we step back after receiving that encouragement and help. And we look at this vast throne room scene in the heavenly realms.
En nadat we deze hulp en deze bemoediging hebben ontvangen, nemen we een stap terug en krijgen we een kijkje in dit geweldige schouwspel van de troonzaal.
We're invited in to see it.
En we zijn uitgenodigd om dit te gaan zien.
The door is opened, not closed.
Want de deur is geopend en niet gesloten.
It's opened by the blood of Jesus Christ.
En die deur,
he's entered in through it himself.
Die deur is geopend door het bloed van Jezus en hij is zelf daardoor binnengegaan.
So it's not a place where the door opened up to receive Jesus and then closed behind him and left the rest of us outside.
Dus dit is niet een plaats waardoor Jezus binnenging, de deur ging even open en nu die binnen is, is de deur weer dicht en zijn wij hier afgesloten van die plaats.
One primary aspect of his ministry in his first coming.
Een van de belangrijkste aspecten van zijn bediening bij zijn eerste komst
was to go to the cross, shed his blood as the Lamb of God.
Was om naar het kruis te gaan en zijn bloed te vergieten als het Lam van God.
And therefore open this door forever.
Om daarmee de deur voor eens en voor altijd open te doen.
It's a door that we enter into in through via the Spirit. The Holy Spirit takes us in.
En dit is een deur waardoor we binnengaan door met behulp van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest gaan we binnen.
And we get to come before the throne of grace to receive mercy and grace for our time of need.
En we mogen dan komen voor de troon van genade om hulp en genade te vinden in een tijd van nood.
What we see here is meant to encourage us and help us.
Dus wat we hier zien is bedoeld om ons aan te moedigen en ons te helpen.
And bring personal transformation and change on the inside.
En transformatie heel persoonlijk te brengen aan de binnenkant van wie jij bent.
But it is also meant to show us where the highest ranking throne in all of the world is located.
Maar het is ook bedoeld voor ons om te zien waar de allerhoogste plaats van autoriteit, waar de hoogste troon in heel de wereld eigenlijk is.
It is a throne.
Want het is een troon.
Therefore, there is a king on that throne.
Dat betekent dus dat er een koning zit op die troon.
A governor with authority.
Een regeerder, iemand met autoriteit.
And so we know that for every throne, at least on the earth.
Want we weten namelijk op elke troon, in elk geval op aarde,
there's a people that come under the authority of that throne.
Dat daar ook een volk is die ook onder die troon valt.
And there's a territory that controls all. There's a that throne controls. There's a territory,
en
a piece of land.
Er is een bepaald gebied, een territorium, waarover die troon zijn heerschappij heeft.
Because this throne is in the heavenly realms.
Maar omdat deze troon zijn plaats heeft in de hemelse gewesten.
And it's in the highest place in the heavens, in the heavenly place.
En omdat het in de hoogste plaats is in het hemelse.
Therefore, there's no higher throne.
Daarom is er geen hogere troon.
Everything is underneath it.
Alles valt daaronder.
This is good news.
En dat is goed nieuws.
Very good news.
Echt heel goed nieuws.
And so in this, in chapter 4, we see a big picture of what's there.
Dus in hoofdstuk 4 zien we het grote plaatje van wat daar is.
We hear singing going on.
En we horen dat er gezongen wordt.
We see the electric atmosphere of this place.
En we zien de geladen atmosfeer van die plaats.
We see the person on the throne and what he's like.
En we zien de persoon op de troon en hoe hij is.
We see people around him on thrones, the 24 elders.
We zien mensen om hem heen op tronen, de 24 oudsten.
Which is astounding for us to consider.
Wat, als we daar goed over nadenken, verbouwererend is.
Because this king, this highest throne, is allowing other thrones and other kings to sit next to him.
Want deze koning, deze hoogste troon, staat er toe dat er andere koningen, andere tronen om hem heen, naast hem staan.
And these 24 elders get to sit in his presence.
En deze 24 oudsten mogen zitten in zijn aanwezigheid.
Very abnormal.
En dat is niet normaal.
All the throne rooms of the earth do not allow anyone else to sit. Only the king gets to sit.
Want de troonzalen die hier op aarde zijn, daarbij is het normaal dat er maar één iemand mag zitten. Alleen de koning mag zitten en de anderen horen te blijven staan.
Well, unless it's the queen, but then, you know.
Tenzij het natuurlijk de koningin is, maar goed.
And so what I want to look at is chapter 5.
Dus waar ik naar wil kijken is hoofdstuk 5.
I want to jump back and forth between chapter 5 and chapter 2 of Psalms.
En ik wil heen en weer gaan springen tussen hoofdstuk 5 van Openbaringen en Psalm 2.
So chapter 2 of Psalms was giving us again this big picture.
De tweede psalm die gaf ons dus eigenlijk dat grote overzichtsplaatje.
Kings of the earth resisting God and his choice.
De koningen van de aarde die God en zijn keuze weerstaan.
The Lord of heaven who sits on his throne has an answer, has a response.
En de Heer van de hemel die op zijn troon zit, heeft daar een antwoord op.
He sends his son to be king of the Jews on the cross.
Hij zendt zijn zoon eerst om de koning van de Joden te zijn aan het kruis.
And then he has also a response by encouraging his son to intercede and ask for his inheritance and admit who he is.
En vervolgens nodigt hij zijn zoon uit om te gaan vragen om zijn erfenis en om te gaan staan in wie hij is.
Jesus asks for his inheritance.
En Jezus vraagt in intercessie voor zijn erfdeel.
Giving us a picture of the foundation of intercession.
En dat geeft ons ook een plaatje van het fundament van voorbeden, van intercessie.
Now I just want you to know this as a truth and as a fact.
En ik wil dat je dit als een waarheid en als een feit leert kennen.
That intercession has not ceased.
Dat intercessie, voorbeden, niet gestopt is.
It tells us in the book of Hebrews, which is a picture of Jesus in his high priestly ministry.
Want in het boek Hebreeën lezen we over Jezus in zijn hoge priesterlijke bediening.
That forever he longs to make intercession.
Dat hij voor altijd voorbeden doet.
His greatest place of intercession on the earth was the cross.
En zijn grootste plaats van voorbeden op aarde was het kruis.
The cross was intercession.
Want het kruis was intercessie.
He took his stand.
Hij nam zijn plek in.
And even if your stand is on the nails that pierce your feet to a cross, he took his stand.
En al is dat een plek waar hij stond met nagels door zijn voeten heen aan het kruis, hij nam zijn plek in.
And he stood in intercession.
En hij stond daar in voorbeden.
It looked weak.
Het zag er zwak uit.
It looked gory and bloody.
Het zag er smerig en bloederig uit.
But he took his stand and won the heart of the Father.
Maar hij nam zijn plaats in en hij won het hart van zijn Vader.
And so he longs to make intercession
and
forever.
Hij verlangt om voor altijd voorbeden te doen.
He's seated at the right hand of the Father.
Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader.
And he still prays.
Maar hij bidt nog steeds.
Scripture is clear on this.
De Bijbel is hier duidelijk over.
He still prays.
Hij bidt nog steeds.
But he said on the cross, it's finished.
Maar hij zei toch aan het kruis, het is volbracht.
So why does he pray?
Dus waarom bidt hij nu nog?
Because he longs to make intercession.
Omdat hij verlangt om voorbeden te doen, intercessie te doen.
Because this is a part of the work that he was given to do.
Want dit is deel van het werk wat hij te doen heeft gekregen.
And he continues this work.
En hij gaat door daarmee.
Because the covering of sin, the shedding of blood for sin is finished.
Want het bedekken van de zonde, het vergieten van zijn bloed vanwege de zonde is volbracht.
So God's mercy for sin is finished.
Dus Gods barmhartigheid, Gods genade tegenover de zin, tegenover de zonde is volbracht.
But God has one more response regarding sin.
Maar er is nog meer wat God doet als antwoord op zonde.
And that response is judgment.
En dat, die reactie van God, dat is oordeel.
So the first work,
dus het eerste werk,
the intercession for mercy was on the cross.
De voorbeden voor genade, dat gebeurde op het kruis.
But the intercession for judgments,
maar de voorbeden en intercessie voor het oordeel,
is still to come.
Is nog steeds niet vervuld.
He still longs to give mercy.
Hij verlangt nog steeds om barmhartigheid en
He's
genade
still
te geven.
That we receive mercy.
En hij bidt ook nog steeds dat we die barmhartigheid zullen ontvangen.
We're in the season of mercy.
We zijn in het seizoen van Gods genade.
But judgment is coming.
Maar het oordeel komt ook.
And so here chapter 5 opens up with a view of this one on the throne, the Father.
En hoofdstuk 5 begint dan hier met een blik op degene die op de troon zit, op de Vader.
And he has a scroll in his hand.
En hij heeft een boekrol in zijn hand.
And this scroll has writing on it.
En op deze boekrol staan woorden geschreven.
We're told that it's written on inside and in the back.
En er wordt ons hier verteld dat het zowel aan de binnen als aan de buitenkant beschreven is.
And that it's sealed with seven seals.
En dat het verzegeld is met zeven zegels.
Then it tells us that there's an angel who begins to proclaim.
En vervolgens zien we hier dat er een engel is die begint iets uit te roepen.
Who can come into this throne room scene and take this scroll?
Wie mag daar in deze troonzaal scène binnenkomen stappen om die boekrol te ontvangen?
Now let's remember.
Laten we onthouden.
From chapter 4.
Uit hoofdstuk 4.
This is a God who sits on a throne that's full of unapproachable light.
Dit is een God die zit op zijn troon vol van ondoorgrondelijk licht.
He is like a jasper stone.
En hij is als een jaspissteen.
He's like a sardius stone, full of white hot passion and red hot passion.
Hij is als die sardius steen en hij is vol wit hete en rood gloeiende passie.
If you were to go to Daniel chapter 7.
Als je gaat naar Daniel hoofdstuk 7.
And look at the throne in that chapter.
En je daar kijkt hoe de troon beschreven wordt.
You'd be looking at the same throne.
Dan zie je dat dat dezelfde troon is.
And in Daniel 7 it tells us that throne is full of fire.
En in Daniel 7 wordt beschreven dat die troon vol met vuur is.
That it's a throne of fire.
Dat het een troon van vuur is.
And from that throne comes a river of fire.
En vanuit die troon komt er zelfs een rivier van vuur.
And the one on the throne is called the Ancient of Days, and he's an all-consuming fire.
En hij die op die troon gezeten is, werd de Oude van Dagen genoemd, en hij is een allesverterend vuur.
Fire, fire, fire.
Vuur, vuur, vuur.
And only one can step into this atmosphere.
En er is maar één iemand die binnen kan stappen in deze atmosfeer.
It's the one who has eyes of flaming fire.
Het is degene die de ogen met brandend vuur heeft.
Like father, like son.
Zoals de vader is, zo is ook de zoon.
And his feet are like burnished bronze.
En zijn voeten zijn als brons wat in een oven gereinigd is.
So he walks across the river of fire.
En hij wandelt dus over die rivier van vuur heen.
And he doesn't burn up.
En hij verbrandt niet.
And he can come into this throne.
En hij kan binnenkomen bij die troon.
And walk right up to the one on the throne and take the scroll out of his hand.
En zo komen vlak bij die troon en daar de boekrol uit die hand ontvangen.
My friends, the scripture is true. It tells us there's only one worthy.
Mijn vrienden, de schrift is echt waar. Er is er echt maar één die waardig is.
And in the Anderson paraphrased version, this is how I read it.
En in de Anderson geparafraseerde versie is dit wat ik daar lees.
Not only is there only one worthy.
Want er is niet alleen maar eentje die waardig is.
There's only one who can actually do it.
Er is er maar één die gewoon uiteindelijk echt in staat is dit te doen.
Because he himself is full of fire.
Omdat hij zelf vol met vuur is.
He is the son of fire.
Hij is de zoon van vuur.
He can take the heat.
Hij kan de hitte doorstaan.
He can take the heat. I like that. I'm going to write that down, actually. I like that. So it tells us.
Het zegt ons dus hier.
That there was no one found worthy, and John begins to weep.
Dat er niemand was die gevonden was die waardig was, en daarom begint Johannes te huilen.
And one of the elders tells him.
En een van de oudsten vertelt hem dan.
Don't weep, there's one who's found worthy.
Huil niet, want er is één die gevonden is, die waardig is.
And so if we look back at Psalm 2.
Dus als we nu terugkijken naar Psalm 2.
Then we're looking at this great throne room scene.
Dan kijken we daar dus naar die geweldige troonzaal scène.
And the discussion that took place between Jesus and the Father.
En het gesprek wat daar plaatsvond tussen Jezus en de Vader.
Son, it goes so good to see you again.
Zoon, wat is het fijn om jou opnieuw te zien.
Come, ask of me.
Kom en vraag aan mij.
And I'll give you the scroll.
En ik zal je de boekrol geven.
Here, it's for you.
Hier, hij is voor jou.
Only you can take it.
Alleen jij kunt hem ontvangen.
You're the only one I trust with the kingship of the earth.
Jij bent de enige die ik het koningschap van de aarde toevertrouw.
It's written of you in the books.
Want er staat over jou geschreven in de schriften.
You are my anointed one.
Jij bent mijn gezalfde.
You are my son.
Jij bent mijn zoon.
Take the scroll.
Neem de boekrol.
It's your inheritance.
Het is jouw erfdeel.
And break open the seals.
En breek die zegels open.
I trust you with the leadership of the earth.
Ik vertrouw jou met het leiderschap van de aarde.
It tells us in verse 6.
En het vertelt ons in vers 6.
That in the midst of this throne he sees a lamb.
Dat hij in het midden van de troon een lam ziet.
So far we're given three titles to the name of Jesus as he enters into this great throne room.
Dus tot dat punt zien we drie titels die Jezus krijgt als hij die troonzaal binnenkomt.
First it calls him the Lion of the tribe of Judah in verse 5.
Als eerste wordt hij in vers 5 genoemd de leeuw van de stam van Juda.
Then it calls him the root of David.
En dan wordt hij genoemd de wortel van David.
And now it's calling him the lamb who was slain.
Maar nu wordt hij dus hier genoemd het lam dat geslacht was.
So the lion speaks of, well, the lion.
En de leeuw, dat spreekt dus over, laten we zeggen, de leeuw.
Have you ever seen lions?
Heb je wel eens een leeuw gezien?
I don't mean on TV.
Ik bedoel niet op tv.
I mean in real life.
Gewoon levend.
And I don't mean in a circus.
En ik bedoel niet in het circus.
Where they've been taught to do neat tricks.
Waar ze misschien leuke trucjes hebben geleerd te doen.
When we lived in Poland, my family and I.
Toen mijn familie en ik, mijn gezin en ik in Polen leefden.
Very close to the city in which we lived, there was another very larger city that had a zoo that had lions.
In de stad, vlakbij de stad waar wij leefden, een grotere stad, daar was een dierentuin en daar hadden ze ook leeuwen.
And the zoo was kind of a small size.
En deze dierentuin was op zich was niet erg groot.
Still a, you know, big piece of ground, but relatively small compared to other zoos.
Op zich misschien nog een flinke lap grond, maar vergeleken met andere dierentuinen nog best een redelijk kleine dierentuin.
And my son really liked this zoo.
En mijn zoon hield echt van die dierentuin.
He liked this zoo for two reasons.
En er waren twee redenen voor.
Reason number one is that on one side of the zoo there was the petting zoo. He could touch animals.
De eerste reden daarvoor was dat aan de ene kant van de dierentuin, daar was de kinderboerderij, waar je gewoon dieren kan aanraken.
And he liked that.
En hij vond dat hartstikke leuk.
Little lambs.
Kleine lammetjes.
Nice goats.
Leuke geitjes.
Well, the goats stink, but anyways.
De geiten stinken, maar toch.
You know, ducks. He could feed the ducks and the geese.
Eenden en ganzen die hij kon voeden.
You know, the cute little animals that everybody likes to be around.
Schattige kleine diertjes waarvan iedereen het leuk vindt daar in de buurt
te zijn.
And
that was on one side of the zoo.
En dat was aan de ene kant van de dierentuin.
And then the other thing he liked about this zoo.
Maar het andere wat hij leuk vond aan de dierentuin.
Which was on the opposite side of the compound of the zoo, the big place.
Wat helemaal aan de andere kant van dat gebied van de dierentuin was.
Was the lions.
Dat waren de leeuwen.
And they had three females and one male.
En daar hadden ze drie vrouwtjes en één mannetje.
And the male was big.
En dat mannetje was een grote jongen.
Just think real big.
Ik bedoel, bedenk even gewoon echt heel groot.
And every time we would go to the zoo, we always had to go at a very particular time.
En elke keer als we naar de dierentuin gingen, moesten we op een specifiek tijdstip gaan.
And it was the time when they fed the lions.
En dat was het moment waarop ze de leeuwen gingen voeren.
And he always liked to be at the front of the railing.
Want hij wilde altijd daar aan de voorkant van het hek staan.
Because he was little and he wanted to be able to see.
Want hij was maar klein en hij wilde het kunnen zien.
And so we're at the zoo this one time.
En er was dus een keer dat we daar in de dierentuin waren.
And I'm watching the time.
En ik sta een beetje op de tijd te letten.
And I'm saying to my wife, we need to go.
En ik zeg tegen mijn vrouw, we moeten gaan.
They're about to feed the lions in about 20 minutes.
Want ze gaan over een minuut of 20 de leeuwen voederen.
It's about a 5-minute walk.
Het is een minuut of 5 wandelen.
She said, well, 20 minutes.
En ze zei, nou, 20 minuten, 5 minuten lopen.
We don't need to be there 15 minutes early.
Dan hoeven we daar niet 15 minuten te vroeg te zijn, toch?
I said, this is not about me, this is about your son.
En ik zei, ja, maar het gaat niet om mij nu even, dit is vanwege je zoon.
Argue with me if you want.
Je mag met mij ruzie maken als je dat wil.
But we need to be there early so your son can see.
Maar we moeten daar vroeg zijn zodat je zoon het kan zien.
No, we don't need to go.
Nee, dat hoeft helemaal niet.
Yes, we need to go.
Ja, dat moeten we wel.
No, we don't need to go.
Nee, dat hoeft helemaal niet.
Yes, we need to go.
Ja, we moeten echt gaan.
And the distance to the other side of the zoo is about... So it would be like from here to the Batavia, the ship across the water.
Oké, de afstand even...
About
om
that
te,
distance.
Van de ene kant naar de andere kant van de dierentuin is ongeveer van hier naar dat schip dat in de haven ligt, de Batavia.
Not that far.
Het is niet heel ver weg.
But far enough.
Maar ver zat.
For a 4-year-old boy.
Als je 4 jaar oud bent.
And my wife and I are going back and forth. Ping pong.
Mijn vrouw en ik gingen heen en weer ping pong.
Yes. No.
Ja. Nee.
Yes. No. Yes. No. Until this very special moment.
Tot dit heel speciale moment.
You see, it was getting close to lunchtime.
Want het werd namelijk bijna lunchtijd.
And the male lion was hungry.
En de mannetjesleeuw begon hongerig te worden.
And he let out a roar.
En hij liet er een brul uit.
My friends, I remember to this moment.
Vrienden, ik herinner me tot op dit moment.
It was a spiritual experience.
Het was namelijk voor mij echt ook een geestelijke ervaring.
It wasn't just a lion roaring.
Het was niet alleen maar een leeuw die brulde.
It awakened something in me.
Het maakte in mij iets wakker.
And I was at the other side of the zoo with my son.
Ik was met mijn zoon aan de totaal andere kant van de dierentuin.
Arguing with my wife.
Aan het ruzie maken met mijn vrouw.
And the lion roared.
En de leeuw brulde.
And I'm not kidding you.
En ik maak geen grapje.
The distance from here to the ship.
Afstand van ongeveer hier tot aan dat schip dat in de haven ligt.
The ground underneath my feet shook.
De grond die onder mijn voeten was, die trilde ervan.
It shook the ground.
Het trilde zelfs de grond.
My son's eyes went big.
De ogen van mijn zoon werden als eieren.
He turned and he started to run.
Hij keerde zich om en hij begon te rennen.
Dad, the lions.
Papa, de leeuwen.
And he ran towards them.
En hij rende naar ze toe.
And I had a spiritual experience.
En ik had echt een diepe ervaring in mijn geest.
My friends.
Mijn vrienden.
If an earthly lion can do that.
Als een aardse leeuw dit al kan veroorzaken.
There is a lion coming.
Er is een leeuw die gaat komen.
That will not just shake the ground.
Die niet alleen maar de grond een beetje laat schudden.
But literally shake the heavenly realms.
Maar die de hemelen gaat laten schudden.
And those that know him.
En degenen die hem kennen
and really love him,
en hem werkelijk lief hebben,
will run to him,
die zullen naar hem toe rennen in plaats van hem wegrennen.
You see, I saw something in my son.
En weet je, ik zag iets in mijn zoon
that excited me.
Dat mij in beroering bracht.
Even though the ground underneath my feet was shaking.
Zelfs terwijl die grond onder mijn voeten schudde.
I'd never experienced anything like it or since.
Ik had nog nooit en ook sindsdien nooit meer iets zo diep ervaren.
So we get to the front of the line.
Dus we kwamen aan de randje, helemaal voorin in de rij.
My son is holding on to the railing.
Mijn zoon stond aan de railing.
His eyes just barely above the railing.
Zijn ogen nog maar net boven het randje uit.
Big like this.
Zo groot als dit.
And there's a little feeding tray outside the cage of the lion.
En daar ligt daar een kleine voetbak vlak voor de kooi van de leeuw.
And the lion is inside of his cage behind a big door.
De leeuw die is in de kooi achter een grote deur.
And there's a little door inside his door that he could put his hand, his paw out and pull his food in.
En er is een klein deurtje onderin die grote deur, waardoor hij zijn poot kan er doorheen kan steken om het voedsel naar binnen te trekken.
And what I saw scared me to death.
En wat ik daar zag heeft me echt doodsbang gemaakt.
The lion trainer came by and threw in a huge piece of meat.
Want de leeuwentemmer kwam voorbij en gooide echt een gigantisch stuk vlees daar neer.
It looked like the hip of a cow.
Het zag eruit als
It was so huge.
Als een bovenbeen van een koe.
Bone and meat.
Bot en vlees.
And he threw it into the tray
en
below the door.
Gooide het in die bak vlak voor de deur.
And there was this shaking behind the door.
En er was echt dat schudden vlak achter die deur.
And a paw came out from the trap door.
En een poot kwam uit dat kleine luikje.
And it opened up.
En dat luikje ging open.
And it went about as big as my head.
En het was ongeveer zo groot als mijn hoofd.
And scooped the meat in.
En hij schepte dat vlees naar binnen.
And I could hear and see the door shaking again.
En ik kon die deur opnieuw zien en horen schudden.
And I could hear bone behind the door being crushed and broken.
En ik hoorde hoe achter die deur bot gebroken en verbrijzeld werd.
My son's eyes were really big.
De ogen van mijn zoon waren echt zo groot.
And I had another spiritual experience.
En ik had op dat moment weer een diepe geestelijke ervaring.
I thought, oh my God.
Ik dacht, oh mijn God.
Is that what you're like?
Is dat hoe u bent?
Is that what you're willing to do to my enemies?
Is dat wat u gaat doen tegen mijn vijanden?
Is that what you're willing to do to my enemies?
Is dat wat u gaat doen met mijn vijanden?
Are you willing to take the enemies of my heart and crush them and destroy them?
Bent u bereid om de vijanden van mijn hart te pakken en ze te verbrijzelen?
Are you able to take them almost like fresh meat and consume it and destroy it?
Bent u in staat om ze bijna als vers vlees te grijpen en te verteren?
That day I had an encounter with the lion of the tribe of Judah.
Op die dag had ik een ontmoeting, een ervaring met de leeuw van de stam van Juda.
It was on the earth.
Het was gewoon op aarde.
But it opened my eyes to a greater spiritual heavenly reality.
Maar het opende mijn ogen voor een grotere realiteit van de hemel.
The next name that it uses is the root of David.
En de volgende naam die hier gebruikt wordt is de wortel van David.
This tells us that he comes of the line of David.
En dat vertelt ons dat hij uit het nageslacht van David komt.
And that the roots of his life come out of the roots of David.
En dat de wortels van zijn leven kwamen uit de wortels van David.
That means that you and I are called then to study the life of David.
En dat betekent dus ook dat jij en ik geroepen zijn om het leven van David te bestuderen.
We need to see what was in the character and what was in the heart of David to understand the heart of Jesus Christ.
We moeten het karakter en het hart van David bestuderen om te snappen wat er in het hart en karakter van Jezus is.
So as we study the life of David.
Dus terwijl we het leven van David bestuderen.
David's life opens up the beauty of Jesus's life.
Dan laat het leven van David de schoonheid zien van het leven van Jezus.
Because it tells us that David was a man after God's own heart.
Want de Bijbel zegt ons dat David een man naar Gods hart was.
And probably the two greatest revelations that David gave, though he gave many.
En waarschijnlijk zijn de twee grootste openbaringen die David deelde met ons.
First of all, he believed that God was merciful.
Was ten eerste dat hij zag dat God genadig is of barmhartig.
That enabled David to run towards God and not from God in fear.
En dat zorgde ervoor dat David naar God toe rende in plaats van God afrende in angst.
The second thing that David revealed, although there were many other things.
En het tweede wat David liet zien aan ons, ook hoewel er veel meer dingen nog zijn.
Is that God is faithful.
Dat is dat God trouw is.
He always keeps his word.
Hij houdt zich altijd aan zijn woord.
He always delivers on his promises.
Hij doet altijd wat hij beloofd heeft.
And so those two revelations alone are very, very powerful when you put them together.
Deze twee openbaringen alleen al zijn zo krachtig en bijzonder als je ze bij elkaar brengt.
The Lord is always merciful and he's always faithful.
Want de Heer is namelijk altijd barmhartig en altijd trouw.
We love that.
En we vinden dat geweldig.
We just have to get it into our hearts and into our understanding.
Het enige is alleen dat het binnen moet gaan komen in ons hart en in ons begrip, in ons inzicht.
That it's possible for God to send his judgments and that's mercy.
dat het mogelijk is dat God oordelen stuurt, maar dat het nog steeds zijn barmhartigheid is.
Because God's judgments are redemptive.
Want de oordelen van God zijn bedoeld om vrij te maken.
And we're told that when his judgments are on the earth, the people of the earth learn righteousness.
Want de Bijbel zegt ons dat als de oordelen van God op aarde zijn, dat daarmee de mensen gerechtigheid leren.
So he's the lion of the tribe of Judah.
Hij is dus de leeuw van de stam van Juda.
He's the root of David.
Hij is de wortel van David.
Which means we really need to study the life of David, I believe.
Wat onder andere betekent, naar mijn overtuiging, dat we het leven van David moeten gaan bestuderen.
The third title it uses for him, of course, is the lamb that was slain.
En de derde titel is natuurlijk dat hij het lam is, dat geslacht is.
Verse 7, it tells us.
In vers 7 lezen we.
That he comes and he takes the scroll.
Dat hij komt en dat hij die boekrol ontvangt.
From the hand of the one who sat on the throne.
Dat hij die boekrol pakt uit de hand van degene die zat op de troon.
So we see two here in this throne room right now.
Dus we zien hier twee personen in de troonzaal.
The one who is seated on the throne.
De persoon die op de troon zit.
That's the Father.
Dat is de Vader.
And Jesus who comes to the throne.
En Jezus die bij die troon komt.
And takes the scroll.
En de boekrol ontvangt.
The scroll is his inheritance.
Die boekrol is zijn erfenis.
It's the title deed to the earth.
Het is de eigendomsakte van de aarde.
It's the kingdom.
Het is het koninkrijk.
So in Matthew 25, when Jesus gives the parable.
En als in Matthäus 25 Jezus die gelijkenis geeft.
The kingdom of God is like a king who went away to get a kingdom.
Het koninkrijk van God is als een koning die wegging om een koninkrijk te ontvangen.
And he left his servants on the earth with talents.
En hij liet zijn dienaren op aarde achter met talenten.
To one he gave five.
Aan eentje gaf hij vijf.
To one he gave two.
Aan eentje gaf hij twee.
To one he gave one.
En aan één gaf hij één talent.
You and I are to see a picture.
Daarvan zijn wij bedoeld om een beeld te zien.
That Jesus is talking about himself at the end of the age.
Dat Jezus hier spreekt over zichzelf in de eindtijd, aan
He's
het eind
speaking
van de tijd.
About leadership at the end of the age.
Hij heeft het over leiderschap in de eindtijd.
He has gone away to get the kingdom.
Hij is namelijk weggegaan om het koninkrijk te krijgen.
And to bring it back to the earth.
En om het terug te brengen op aarde.
And while he's gone,
en terwijl hij weg is,
he's left on the earth servants with different talents.
Heeft hij op aarde dienaren achtergelaten die verschillende talenten hebben.
And the issue is not how much you got.
En de grote vraag is niet zozeer hoeveel je hebt gekregen.
Because to some was given five, and to some were given two, and to some were given one.
Want aan sommigen werden vijf gegeven, aan sommigen twee, aan sommigen één.
The issue is not how much you got.
De grote vraag is niet zozeer hoeveel heb je gekregen.
The issue in his eyes is what you do with what you got.
De grote vraag in zijn ogen is wat doe je met dat wat je hebt gekregen.
So the whole point of that story in terms of leadership is faithfulness.
Het hele punt in termen van leiderschap wat Jezus hier maakt is trouw.
That you're faithful to cause fruit to grow.
Dat je trouw bent om te zorgen dat er vrucht kan groeien.
That you don't take what you've been given and put it into the ground and bury it and hide it.
Dat wat jij gekregen hebt, dat je dat niet neemt en het in de grond stopt, het verbergt.
But you stand up in who you are.
Dat je opstaat in wie je bent.
Invested with what you've been given.
Dat je investeert met wat jou gegeven is.
You don't look to your brother and sister who have been given more.
Dus je kijkt niet naar je broer of zus die misschien wat meer heeft gekregen.
Because just so you know.
Alleen maar even zodat je het even
There's
weet.
There's always somebody who's been given more.
Er is altijd wel iemand die meer gekregen heeft.
But what you don't see.
Maar wat jij niet ziet.
Is that you've been given more than some other people.
Dat jij misschien wel meer gekregen heeft dan sommige anderen.
So the issue is not about how much.
De vraag is dus helemaal niet hoeveel.
The issue is lock in faithfulness with God and use what you've been given.
De uitdaging is. Ga er gewoon voor en ga trouw zijn met dat wat jou gegeven is.
Those that use what they've been given faithfully.
Degene die gebruiken wat ze die trouw gebruiken wat hen gegeven is.
Are brought into the joy of their master's kingdom.
Die worden binnengebracht in de vreugde van het koninkrijk van hun meester.
And given increase in his kingdom.
En wordt zelfs toename gegeven in het koninkrijk.
Those that do not.
Degenen die niet trouw zijn,
do not enter in.
Gaan ook niet binnen.
Revelation 5 verse 8.
Openbaring 5 vers 8.
So Jesus steps up to the throne and he takes the scroll. He takes his inheritance.
Jezus benadert dus hier de troon en hij pakt die boekrol en hij ontvangt dus zijn erfenis.
And when he takes the scroll, all of heaven breaks loose in a song.
En op het moment dat hij die boekrol ontvangt, breekt de hele hemel los in een lied.
Power is released.
Daar wordt kracht vrijgezet.
Worship goes forth.
Aanbidding komt vrij.
And it tells us that the elders fall down.
En het vertelt ons hier dat de oudsten neervallen.
They fall before Jesus, the Lamb.
Ze buigen zich voor Jezus, het Lam.
And that they have harps.
En dat ze harpen hebben.
And they have golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints.
En ze hebben gouden schalen vol met wierook, en dat zijn de gebeden van de heiligen.
It tells us that they sing a new song.
En er staat hier dat ze een nieuw lied zongen.
And they make several declarations.
En er zijn verschillende proclamaties die ze maken.
Watch this.
Let goed op.
You are worthy to take the scroll.
U bent het waard om de boekrol te nemen.
That's called agreement.
Dat is overeenstemming.
We agree. You're the only one.
We zijn het ermee eens. U bent de enige.
You are the only one worthy to open its seals.
U bent de enige die waard is de zegels te openen.
So let's get this real clear.
Dus laten we dit heel duidelijk maken.
It's not the devil loosing the judgments.
Het is niet de duivel die de oordelen gaat geven.
It's not the kings of the earth loosing the judgments.
Het is niet de koningen van de aarde die de oordelen vrij gaan zetten.
Now we'll be on the earth.
Ze zullen op aarde zijn.
It will seem like from our natural eyesight that it's kings loosing it.
En vanuit ons natuurlijke perspectief kan het lijken alsof het de koningen zijn die dat doen.
But we are to understand they are only the agents of some higher king's plan.
Maar wij moeten begrijpen dat zij alleen maar de voertuigen zijn van het plan van een hogere koning.
Next.
You were slain. U bent geslacht.
This is the why behind the what.
Dit is de waarom achter het wat.
This is why you are worthy.
Dit is waarom u waardig bent.
This is why you get the kingdom.
Dit is waarom u het koninkrijk krijgt.
This is why you get the scroll.
Dit is waarom u de boekrol krijgt.
You were slain and you redeemed us by your blood.
Want u bent geslacht en u heeft ons vrijgekocht door uw bloed.
This was the qualification.
Dit was zijn kwalificatie.
Uh-oh. Wait a minute.
Oh, wacht eens even.
These were the conditions for love.
Dat waren de voorwaarden voor liefde.
Oh, he's back to that thing again.
Oh, heb je hem weer met dat ding?
That whole subject about love being conditional.
Dat
again.
Hele onderwerp over liefde dat hij voorwaardelijk is.
I wish he'd just get off that.
Oh, ik wou dat hij daar eens over ophoudt.
That was the conditions.
Dit waren de condities.
That was how love demonstrated itself.
Dit is hoe liefde zichzelf liet zien.
And it qualified him for the throne.
En het kwalificeerde hem voor de troon.
Tells us that out of every tribe, tongue, people and nation.
En dat vertelt ons dat uit elke stam en taal en volk en natie.
So this is touching everyone.
Dit raakt dus iedereen.
Not just one group.
Niet slechts één groep.
Not just one gender.
Niet één geslacht.
Not just one political group.
Niet één bepaalde politieke groep.
Financial economic group.
Financieel-economische groep.
But every tribe, tongue and nation.
Maar elke stam, taal, volk en natie.
And it has transformational power in it.
En er zit transformerende kracht in.
Watch what happens next.
Want kijk wat er vervolgens gebeurt.
You've redeemed us.
U heeft ons vrijgekocht.
You've taken the scroll.
U heeft de boekrol ontvangen.
And you've transformed us into kings.
En u heeft ons veranderd in koningen.
And you've made us priests like yourself.
En u heeft ons priesters gemaakt, net als uzelf.
So in us we carry the priestly and the kingly.
Dus in ons dragen wij zowel het priesterlijke als het koninklijke.
And then we have this very strong last phrase.
En dan komt er deze zeer krachtige laatste zin.
And we shall reign on a cloud floating out in outer space.
En wij zullen regeren op een wolk ergens in de ruimte regeren.
And in the air we shall meet the Lord.
En in de lucht zullen we de Heer ontmoeten.
And in the air we shall remain with him forever.
En zo zullen we in de lucht voor altijd bij hem zijn.
We still get our glorified body.
We krijgen wel een verheerlijk lichaam.
I don't know why.
Ik weet niet helemaal waarom.
If we're going to be in the air.
Als we in de lucht zijn.
But it just looks good anyway.
Maar het ziet er gewoon goed uit.
Is that what it says?
Is dat wat hier staat?
No.
Nee.
It's not what it says.
Dat staat er niet.
It says that we will reign on the earth.
Er staat hier dat we zullen regeren op de aarde.
Uh-oh.
Uh-oh.
That means he's coming back here.
Dat betekent dus dat hij hier terugkomt.
We meet him in the air.
We ontmoeten hem in de lucht.
But the destination is not up there.
Maar de bestemming is niet ergens daarboven.
The final destination is here.
De uiteindelijke bestemming is hier beneden.
So that's the song that's sung.
That is the what?
That's the song that's sung.
Dat is het lied wat hier gezongen wordt.
Verse 11.
Vers 11.
Then he looked and he saw many angels.
En toen keek hij en hij zag vele engelen.
And the angels start singing a song.
En de engelen beginnen een lied te zingen.
Worthy is the lamb who was
waardig,
slain.
Waardig is het lam dat geslacht is.
So what we're seeing is a song being sung and an antiphonal response being given back.
Dus wat we hier zien is dat er een lied gezongen wordt en dat er een beurtzang reactie komt van een ander lied wat teruggezongen wordt.
Angelic choirs singing.
Koren van engelen beginnen te zingen.
Answering one another.
Elkaar antwoord gevend.
I will sing unto the Lord. He is worthy.
Ik zal zingen tot de Heer. Hij is waardig.
Yes, we agree with you. He is worthy.
Ja, we zijn het met je eens. Hij is waardig.
And they're answering one another.
En ze geven elkaar dus in het lied antwoord.
Then verse 13.
En dan vers 13.
And every creature in heaven and earth sings this
song. En elk schepsel in de hemel en de aarde zingt dit lied.
It's a song of agreement.
Het is een lied van overeenstemming.
Blessing and honor.
Zegen en eer.
Let it be to him who sits on the throne.
Laat het zijn aan hem die zit op de troon.
And then to the Father.
En aan de Vader.
So when we look at Psalm chapter 2.
En als we kijken dan naar Psalm 2.
We're looking at the big picture like Revelation 4.
Zien we het grote plaatje zoals ook in Openbaring 4.
But then in Revelation 5.
Maar dan in Openbaringen 5.
We're focusing in on that one moment where Jesus enters in to take his inheritance.
Zoomen we in op dat ene moment waar Jezus komt en zijn erfenis ontvangt.
And so when we see in Psalm chapter 2 verse 6 7 8 9.
Dus als we vervolgens kijken in Psalm 2 vers 6 7 8 en 9.
Where the Father says ask of me and I'll give you.
Waar de Vader zegt vraag van mij en ik zal geven aan jou.
You're my son.
Jij bent mijn zoon.
We're to see that in Psalm 2, we're to see the fulfillment of it in Revelation 5.
Dan is de bedoeling dat we de vervulling van Psalm 2 zien in Openbaring 5.
That he enters into the throne room of his father.
Dat hij binnengaat in die troonzaal van de vader.
Walks across the sea of glass and across the river of fire.
Die zee van kristal oversteekt en door die rivier van vuur heen gaat.
The lion of the tribe of Judah.
De leeuw van de stam van Juda.
The root of David.
De wortel van David.
The lamb slain.
Het lam dat geslacht was.
And he takes the scroll from his father.
En hij ontvangt die boekrol van de vader.
Then we have these final verses I want
you
to see.
Hebben we deze laatste verzen die ik wil dat je ziet.
Chapter 6 opens up with him breaking the seals.
Hoofdstuk 6 begint met hem die de zegels verbreekt.
But I want you to look at verse 14.
Maar ik wil dat je dan gaat kijken naar vers 14.
Jesus is breaking open the seals. He's starting the first judgment series.
Jezus breekt die zegels open en daarmee begint hij de eerste serie van oordelen.
And as he gets to seal number 5 and seal number 6.
En als hij dan bij zegel nummer 5 en zegel nummer 6 is.
It tells us that the heavens open up and pull back like a scroll.
Dan staat er dat de hemel zich opende en zich terugtrokken, oprolde als een boekrol.
And it tells us a great earthquake touches the earth.
En daar staat hier dat er een geweldige aardbeving de aarde raakt.
It says that every mountain and every island is moved from its place.
Daar staat hier dat elke berg en elk eiland van zijn plek werd bewogen.
Now I want you to think about that.
En ik wil dat je daar eens over nadenkt.
Have you seen the Alps of Switzerland?
Heb je de Alpen in Zwitserland wel eens gezien?
Have you seen the mighty mountains?
Heb je de machtige bergen gezien?
Tells us that every mountain will be moved from its place.
Er staat hier dat elke berg verplaatst wordt.
In other words, the earth will be shaken.
Dat betekent dus dat de aarde geschud gaat worden.
And it tells us that when the heavens open up, that they see the one seated on the throne. That's the Father.
En er staat dat terwijl de hemel zich opent, dat ze degene op de troon kunnen zien. Dat is de Vader.
And they see the Son.
En ze zien de Zoon.
And it tells us these kings and these mighty men of Psalm chapter 2, verse 1.
En dan zien we hier ineens de koningen en die machtigen uit Psalm 2, vers 1.
They're no longer trying to cast off restraint.
Ze zijn ineens niet meer bezig om die ketenen of die beperkingen van zich af te werpen.
Now that their eyes have been opened to what is coming.
Want nu zijn hun ogen ineens geopend voor wat eraan komt.
They're asking for the mountains to fall upon them and hide them.
En nu vragen ze dat de bergen op hun zouden vallen om hun te verbergen.
Because now the truth has been laid bare.
Want nu is ineens de waarheid blootgelegd.
And they did not take the advice of King David.
En ze hebben niet naar het advies van koning David gelezen.
Bow down and kiss the Son.
Buig je neer en kus de Zoon.
Rejoice with trembling.
Verheug je met beven.
And because they did not take his advice then.
En omdat ze toen zijn advies niet hebben ontvangen.
Because they did not take the cross and the mercy of God.
Omdat ze niet het kruis en de barmhartigheid van God wilde hebben.
Then they will have to face the judgment of God for themselves.
Daarom zullen ze zelf de oordelen van God moeten ondergaan.
My friends, the point is this.
Mijn vrienden, dit is het punt.
If the Lamb of God does not bear your sin for you on the cross.
Als het lam van God niet de zonde voor jou op het kruis draagt.
Then you must face the lion on behalf of your own sin.
Dan moet je zelf de leeuw tegemoet treden vanwege je eigen zonde.
And take what comes.
En ontvangen wat er dan komt.
And he takes no prisoners.
En hij neemt geen gevangenen.
He crushes everything. That resists him.
Hij verplettert alles wat hem weerstaat.
It tells us he shatters it like pottery.
Er staat dat hij het verbrijzelt als aardewerk.
And he destroys it all.
En hij vernietigt het volledig.
They cry out this question.
En ze roepen deze vraag uit.
Mountains fall on us.
O, bergen val op ons.
For the great day of the Lord has come.
Want de grote dag van de Heer is gekomen.
His wrath is here.
Zijn oordeel, zijn toorn is hier.
And who is able to stand?
En wie kan dan staande blijven?
And the answer
en het antwoord
is in Psalm 2.
Is in Psalm 2 te vinden.
Verses 10 to 12.
Vers 10 tot en met 12.
And Revelation chapter 7.
En Openbaring hoofdstuk 7.
Those who have clean hands.
Degene die reine handen hebben, schone handen hebben en een zuiver hart.
Those who have bowed down and kissed the Son.
Degene die hebben gebogen en de Zoon hebben gekust.
Those who have rejoiced before him and shaken and trembled before him.
Degene die zich hebben verheugd voor hem en die gebeefd en gesidderd hebben voor zijn aangezicht.
My friends,
mijn vrienden.
These first five chapters of the book of Revelation.
Deze eerste vijf hoofdstukken van het boek Openbaring.
Are meant to set our heart for the time of trouble.
Zijn bedoeld om ons hart vast te zetten voor de tijd van problemen.
It gives us holy counsel and advice.
Het geeft ons heilige raad en advies.
And it sets our eyes on the throne of heaven.
En het richt onze ogen op de troon van de hemel.
And the one who holds the title deed of the earth.
En degene die de eigendomsakte van de aarde in zijn handen heeft.
And with all of this now in our hands.
En met al deze dingen nu in onze handen.
With this understanding.
Met dit begrip.
That those that run to him will be protected.
Dat degene die naar hem toe zullen rennen, dat zij beschermd zullen worden.
With this information.
En met deze kennis.
And our eyes set upon the highest throne of all the universe.
Onze ogen gericht op de allerhoogste troon van het hele universum.
That it's all based on the Father.
Dat het allemaal bij de Vader vandaan komt.
And the king of his choice.
En bij de koning die hij gekozen heeft.
Now we can look at the plan.
En nu kunnen we dus naar het plan kijken.
Now we can understand what's about to happen.
Nu kunnen we gaan begrijpen wat er allemaal gaat gebeuren.
Because it's all about him.
Want het gaat allemaal over hem.
It's all initiated by him.
Het is door hem begonnen.
It's all for his purpose.
Het is allemaal voor zijn bedoeling.
It's meant to reveal his glory.
Het is bedoeld om zijn heerlijkheid te tonen.
And when it's all done,
en als alles voorbij is,
it's meant to have him on a throne in Jerusalem, reigning over the earth.
Is het bedoeld dat hij op een troon zal zijn in Jeruzalem als koning over heel de aarde?
With you in a resurrected, glorified body.
Met jou in een opgewekt, verheerlijk lichaam.
Ruling and reigning with him.
Regerend en heersend met hem.
On the earth.
Op aarde.
So I've read the end of the story.
Dus ik heb je het eind van het verhaal al gegeven.
We win.
Wij winnen.
So what's the problem?
Dus kom op, wat is het probleem?
As I mentioned at the conference,
zoals ik ook gezegd heb op de conferentie,
in all of the verses of the book of Revelation,
in al die verzen in het boek Openbaring,
there are only 12 that speak of difficulty, pressure, martyrdom and trouble.
Zijn er slechts 12 die gaan over problemen, over de druk, over het martelaarschap van gelovigen.
That touch the body of Christ.
Die het lichaam van Christus zal raken.
12 verses.
Slechts 12 verzen.
When you compare that to the scope of what happens.
Als je dat vergelijkt met het geweldige de scope van wat er allemaal gaat gebeuren.
Then we can truly say like what Paul said.
Dan kunnen we echt zeggen wat Paulus ook zei.
This trouble truly is just a momentary light affliction.
Deze moeite is echt niet meer dan een tijdelijke lichte moeite.
And when we compare it with the glory that is coming.
Want als we het vergelijken met de heerlijkheid die gaat komen.
Therefore we can endure.
Daarom kunnen we het doorstaan.
Amen.
Amen.
Eet smakelijk.
Eet smakelijk.
Eet smakelijk.
Eet smakelijk.
Eet smakelijk. Yes.